onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. En wat er verder volgt in 119, het 17e vers. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Psalm 22, vers 1 tot en met 9. En vanuit Matteüs 27, vers 45 tot en met 50. Schriftlezing is dus uit Psalm 22, het eerste, tot en met het negende vers. En daarna ook uit Matteüs 27, vers 45 tot en met 50. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan gaan wij lezen uit Psalm 22, te beginnen bij vers 1. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ajelet Hasseschar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet, en des nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Tot zover de eerste schriftlezing en dan vervolgen wij in Matthäus 27, vers 45. En van de 6e uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden zulks horende zeiden, deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze eerste Lijdenszondag vindt u in Psalm 22 en daarvan de eerste 6 versen. Psalm 22, vers 1 tot en met 6. Daar luidt Gods woord en de tekst. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ajelet Hasseschar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, groot is uw trouw dat u ons deze zondag onder uw woord brengt, hier in de kerk of thuis meeluisterend. We hebben het niet verdiend dat u ons spaarde en we hebben het niet verdiend dat u ons brengt bij dit diepe en heilige gedeelte vanuit uw woord. En Heere, wanneer wij deze morgen willen gaan luisteren naar de boodschap van dat bekende en zo aangrijpende woord, bidden we of u ons in uw waarheid wil leiden door het werk van uw geest. Schenkt u wat nodig is, Heere, in het spreken en in het luisteren. Zonder u kunnen wij niets. Staan we vanmorgen op de kansel met lege handen, maar kunnen we ook niet luisteren zoals het behoort. En Heere, we bidden van u, geeft u toch uw goddelijke zegen. U kent ons zoals we vanmorgen met elkaar verbonden zijn. En Heere, geeft u dat te midden van allerlei moeite en zorg en teleurstelling die er zijn kan, uw woord kracht mag doen. U kent degene die het moeilijk hebben. Dat kan het geval zijn wanneer we oud zijn, eenzaam in deze tijden, als we de afbraak van ons lichaam moeten opmerken en ervaren, wanneer we rouw en verdriet kennen. Maar het is ook mogelijk dat dat het geval is als we nog jong zijn. Dat de ene na de andere teleurstelling op onze levensweg komt. Dat we misschien wel veel gebeden hebben of u het anders wilde maken. Of u helpen wilde. En dat het leek, zoals we het vanmorgen hoorden vanuit de oude woorden van Psalm 22. Ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. Heere, laat het ook in die omstandigheden van moeite en teleurstelling en strijd zo zijn dat Psalm 22 een boodschap voor ons mag bevatten. En laat het zijn, Heere, dat voor het eerst in ons jonge of oude leven of opnieuw onze ogen gericht mogen worden op de leidende borg en zaligmaker, die deze woorden in zo'n ontzaglijke diepte heeft uitgeroepen. En Heere, laat het evangelie dat op grond van die woorden klinken mag, laat het vanmorgen kracht doen in zondaarsharten. Geeft u dat de prediking eerlijk mag zijn, dat ze ook eerlijk mag aangeven waarom het nodig is dat de Heer Jezus zo moest lijden. Dat het ons Heere verootmoedigen mag en in de schuld zal brengen. Wij bidden Heere voor degenen die ziek zijn. Wil u ze herstellen en nieuwe krachten geven. En als de ziekte niet zomaar verdwenen is, als die ziekte een chronisch karakter draagt, of al heel lang duurt, wilt u ons geduld geven en wat nodig is om u te volgen in de weg die u gaat. Ja, Heere, zou het dan ook door genade echt volgen mogen zijn van u? Zou u zelf voorop willen gaan? Heere, we bidden voor degenen die nieuw leven verwachten. Wilt u hen gedenken? Wilt u het nieuwe leven dat verwacht wordt beschermen en bewaren door uw hand? Wil u boven alles geven dat uw koninkrijk ook uit het komende geslacht mag worden gebouwd? En geeft u aanstaande moeders en vaders veel gebed daarvoor? We bidden of u met onze jonge mensen wil zijn. Komt veel op hen af, ook in deze tijd. Heere, voor u is niets te wonderlijk. Spreekt u tot hun hart. Wilt u zo aan ons alle denken, Heere? Wilt u de duivel schelden dat hij van ons zou vlieden? Ook vanmorgen zou hij er zijn, niet alleen in de kerk, maar ook in de huizen. En op allerlei wijzen zal hij proberen om de prediking van het woord krachteloos te maken en te verstoren. Hij zal daar zijn, zoals u het zelf geleerd heeft in een van uw gelijkenissen, als de vogels die het zaad van het woord dreigen weg te pikken. Maar Heere, geeft u dat al zijn aanslagen verijdeld worden. Geeft u dat uw woord kracht doet, dat uw koninkrijk ook deze zondag onder ons mag worden uitgebreid, en dat boven alles uw grote naam onder ons mag worden verheerlijkt. Heere, wij hebben dat niet verdiend. Wij moeten vanmorgen voor uw aangezicht ook als gemeente en als leden van de gemeente schuld belijden. Laat dat ook met het hart mogen zijn. We hebben uw heilige geboden gehoord en er is zoveel in uw heilige wet dat ons moet aanklagen. Wat hebben wij niet begeerd? Wat hebben wij niet verkeerde beelden van u gemaakt? Wat hebben wij geen hatelijke gedachten tegenover anderen gehad? Wat zijn er geen zondige, soms leugenachtige woorden over onze lippen gegaan? Heere, treed niet met ons in het gericht. Want wie van ons zou voor uw heilige ogen bestaan? Maar zie ons toch aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En ontfermt u zich zo over ons en ook over degene die afgedwaald zijn. Heere, breng ze terug. Wil u ze toch aanspreken met woorden die ze misschien al lang geleden gehoord of geleerd hebben? Wil u ze terugtrekken onder uw woord en onder de prediking van uw woord? En bewaar ons ook deze morgen voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. We vragen het om Christus wil alleen. Amen. Psalm 22, vers 1, dat is de berijming van onze tekst van vanmorgen. Althans het eerste gedeelte daarvan. Dat willen we overdenken onder het orgelspel. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? Wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 22. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, kerkelijke kosten en algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Is gemeente zo'n 50 jaar nadat het laatste Bijbelboek Openbaring geschreven is. Op een stenen bankje in de stad Efeze zitten twee mannen. De ene is een Joodse vluchteling, Trifo. De andere is de bekende kerkvader Justinus. En ze zijn in gesprek over wie de ware Messias is. En in dat gesprek van zo ongeveer 150 na Christus, dat ons overgeleverd is als een van de alleroudste geschriften uit de kerkgeschiedenis, vertelt Trifo dat hij maar niet kan geloven dat Jezus de beloofde Messias is, want hij is gestorven aan een kruis. En dat was toch een verachtelijke dood. Dat was ook volgens het Oude Testament een vervloekte dood. En dan gaat Justinus op allerlei manieren proberen duidelijk te maken dat de Heer Jezus wel de beloofde Messias is. En hij verwijst daarvoor naar allerlei gedeelten uit het Oude Testament. En een van de gedeelten die hij er dan uitvoerig op naslaat is Psalm 22. Justinus zegt daarvan: heel die psalm is geschreven met het oog op de Heer Jezus Christus. Met het oog op zijn lijden, op zijn sterven. En zo kennen wij Psalm 22 allereerst als de lijdenspsalm. Maar ook met het oog op zijn verhoging, want daar zingt het tweede gedeelte van deze psalm van. En met de hulp van de Heere willen we naar die psalm en naar de boodschap van die psalm in deze lijdensweken gaan luisteren. Vanmorgen aandacht voor de eerste verzen van deze psalm. En we schreven bij die verzen drie vragen van een lijdende borg. Drie vragen van de lijdende borg. En dan denk ik heel bijzonder aan het tweede vers als de kern. Kijkt u maar, eigenlijk worden daar drie vragen gesteld. De eerste vraag is dat aangrijpende kruiswoord: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De tweede vraag is: waarom zijt gij verre van mijn verlossing? En de derde vraag is: waarom zijt gij verre van de woorden mijns brullens? Drie vragen van de lijdende borg. En dan ook drie gedachten. Allereerst, waar klinken die vragen? In de tweede plaats, wat betekenen die vragen? En tenslotte, is er antwoord op die vragen? Allereerst, waar klinken die vragen? Dan willen we aandacht besteden aan de grote lijnen van deze psalm, psalm 22. En de lijn vanuit de psalm trekken naar Golgotha. In de tweede plaats, wat betekenen die vragen? Wat wordt er precies gezegd in vers 2 met name? En tenslotte, is er een antwoord? Het lijkt van niet, want er staat in vers 3... mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En toch kunnen we zeggen vanuit het geheel van Gods woord dat er een antwoord is op deze vragen van de lijdende borg op Golgotha. En die antwoorden op die vragen bevatten een evangelie, ook voor deze morgen. Psalm 22, gemeente, brengt ons op Golgotha. Het is de psalm van de lijdende zaligmaker. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat er vanmorgen iemand is die zegt: maar is dat wel zo? En mogen we dat wel zo direct zeggen? Want als we zo kijken naar het begin van de psalm, dan staat er toch een psalm van David. Is het dan niet zo dat deze psalm gedicht is door David? En moeten we de psalm niet allereerst houden tegen de achtergrond van zijn leven? Wel, het is zeker zo dat psalm 22 behoort tot de psalmen die door David gedicht zijn. Ze maakt ook deel uit van de eerste bundelpsalmen. U weet dat wellicht, dat grote psalmenboek, 150 psalmen, is verdeeld in 5 bundels, 5 kleinere boekjes. En de eerste bundel van die psalmen, psalm 1 tot en met 41, bevat vooral psalmen uit het leven van David. Psalmen die David heeft gedicht in hele moeilijke omstandigheden van zijn leven. En dat geldt waarschijnlijk ook voor deze 22e psalm. Want daar spreekt David over heel diep lijden. Lichamelijk lijden. Mentaal lijden. En vooral ook geestelijk lijden. Hij heeft de ervaring gehad dat God hem verlaten heeft. En wanneer u zo zou zoeken in de levensgeschiedenissen van David, wanneer hij deze psalm gedicht zou kunnen hebben, dan denken de meeste uitleggers aan de periode dat hij moest vluchten voor Saul. David was toen wel tot koning gezalfd, maar hij was nog niet op de troon gekomen. En zijn leven was steeds in gevaar en hij wordt door de mannen van Saul achtervolgd en op een bepaald moment, zo staat er in 1 Samuel 23, wordt hij door de mannen van Saul omsingeld in de woestijn van Maon. Het zou een hele mooie Bijbelstudie zijn om die geschiedenis van 1 Samuel 23 nog eens te leggen naast de psalm en ook te leggen naast het lijdensevangelie. Het is vermoedelijk in die tijd en onder die omstandigheden dat deze psalm dus gedicht is. Omdat ook in psalm 22 dat woord omsingeld letterlijk gebruikt wordt. En toch, gemeente, als we tegen elkaar zeggen aan het begin van de preek dat psalm 22 gedicht is door David in bepaalde moeilijke levensomstandigheden die de man die God vreesde dus ook heeft gekend, dan hebben we het belangrijkste over deze psalm niet gezegd. Want als we goed lezen in deze psalm en we vergelijken de woorden van psalm 22 met het leven van David, dan ontdekken we wel dat David op allerlei plaatsen woorden en zinnen gebruikt die, om zo te zeggen, boven zijn eigen omstandigheden uitstijgen. David gebruikt woorden en zinnen die veel verder gaan dan zijn eigen moeite en zorgen. Die veel dieper gaan dan de diepte van zijn eigen lijden. Die ook veel hoger gaan dan de hoogte van zijn eigen verhoging. En daarom is het, onder andere daarom is het, dat de verklaarders in de loop der eeuwen in de christelijke kerk altijd weer hebben gezegd, deze 22e psalm is weliswaar een psalm van David, maar het is tegelijkertijd een messiaanse psalm, een psalm waarin David profetisch zingt over de komende Christus. En dat wordt op allerlei plaatsen in deze psalm duidelijk. Kijkt u maar even mee als u uw Bijbel voor u hebt, bijvoorbeeld in het 8e vers. Daar staat, allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden spottend het hoofd. Dat zijn woorden die komen terug in Matteüs 27 als het gaat over Golgotha. En een stuk verderop in deze psalm, in vers 16, daar staat in het midden van dat vers, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Dat is in vervulling gegaan toen de Heer Jezus het uitriep, mij dorst. En nog veel duidelijker en veel sprekender, het 17e vers, waar staat, want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven, zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Dat verwijst heel duidelijk naar het kruislijden van de Heer Jezus, toen de handen en de voeten van Christus met nagels door met spijkers doorboord werden. En dan vers 19, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gelaat. Dat zijn ook woorden die in de evangelie worden aangehaald als het over het lijden van de Heer Jezus op Golgotha gaat. Dus het is wel duidelijk, gemeente, er zijn in deze psalm allerlei verwijzingen naar het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat blijkt eigenlijk al direct aan het begin van de psalm. In de woorden die de kernwoorden van onze tekst zijn, vers 2a. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat zijn woorden die heeft de Heer Jezus letterlijk op zijn lippen genomen toen hij hing aan het kruis van Golgotha. Kortom, Psalm 22 is een psalm van de lijdende borg. Van de lijdende zaligmaker. Onze kanttekenaren hebben het eigenlijk heel kort zo gezegd, maar heel treffend. Ik lees het u voor in de inleiding op Psalm 22. Daar staat: hoewel in deze psalm enkele dingen op David als een voorbeeld van Christus toegepast kunnen worden, zo blijkt toch uit de hele inhoud en uit het Nieuwe Testament dat David door de profetische geest voornamelijk de Heere Christus hier heeft ingevoerd, sprekend van zijn bitter lijden voor zijn kerk en van zijn verhoging en van de uitbreiding van zijn koninkrijk. En zo kunnen we zeggen, bevat ook deze psalm het lijdensevangelie, waar we in deze weken bijzonder bij willen stilstaan. Als we dat, gemeente, aan het begin van de preek zo hebben vastgesteld, kunnen we ook verder lezen in vers 1. Dan staat er niet alleen dat het gaat om een psalm die gedicht is door David, maar dan staat er ook dat die psalm bestemd is voor de opperzangmeester. Dat wil dus zeggen dat deze profetie van het lijden en sterven en van de verhoging van Christus in de tempeldienst moest worden gezongen. Door de levietenkoren en door de priesterkoren tijdens de offers. Psalm 22 is bestemd voor de tempeldienst, voor de opperzangmeester die leiding gaf aan die priester of levietenkoren. Ja, en dan komt dat vreemde woord, of die twee vreemde woorden, dan staat er vervolgens op Ayelet HaShachar. Dat zijn twee Hebreeuwse woorden die onze Statenvertalers onvertaald hebben gelaten. Letterlijk vertaald betekenen die woorden de hinde van de dageraad. De hinde van de dageraad. Wat willen die woorden precies zeggen? Daar zijn verschillende verklaringen voor. Er is een verklaring, onder andere Calvijn hangt die uitleg aan, die zegt: deze psalm is gedicht en moest gezongen worden op de wijs van een lied dat in de tijd van het Oude Testament al bekend was. En dat lied heette de hinde van de dageraad. Een droevig lied over een hinde die bij het aanbreken van de morgen geschoten werd door de jagers. Het zou de melodie aanduiden waarop deze psalm gezongen moest worden door de levietenkoren. Dat kan. Andere verklaring is, en dat is een verklaring die gevolgd is door de andere grote reformator, Maarten Luther, dat in dat beeld van een hinde in de dageraad al een profetie ligt van de lijdende en de stervende Heer Jezus Christus. Hij die als een hinde is opgejaagd in de vroege morgen van de ene rechtbank naar de andere. En zo is het gegaan. De Heer Jezus is van Caiaphas naar Pilatus gejaagd, om het zo te zeggen. En van Pilatus naar Herodes. En van Herodes weer terug naar Pilatus. Als een opgejaagd hert, als een opgejaagde hinde, is hij voortgedreven. Duidt zijn lijden aan. En niet alleen zijn lijden, maar in dat beeld van de dageraad, als dat wordt genoemd, ligt daar dan niet in een verwijzing naar de dageraad van de opstanding? Naar de dageraad van de verlossing die de Heer Jezus verdiend heeft door zijn diepe lijden heen? Wel, we weten het niet helemaal zeker welke verklaring hier de juiste is. Gaat het om de wijs van een bepaald lied? Gaat het om het beeld van een opgejaagd hert dat nog wel meer betekenis heeft? In onze vertaling is het onvertaald gelaten. Maar in elk geval is wel duidelijk dat als we verder gaan nadenken over deze psalm, we geestelijk gesproken onze schoenen wel van onze voeten mogen doen. We betreden hier de heilige grond van het lijden en sterven van Christus. Hier passen eerbiedige en door God geheiligde gedachten, gemeente. Hier past het gebed. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten, recht overdenken, op de juiste wijze overdenken. Is dat ook uw gebed? Is dat ook jullie gebed? Heere, mag ik in deze lijdensweken uw lijden en uw sterven zo overdenken zoals u het wil? Want dat vraagt de Heere wel van ons. Dat we daarop letten. Dat we daarover nadenken. Dat we daar biddend over nadenken. Wat voor boodschap ligt er in het lijden en sterven van Christus? Wel, dat is onze eerste gedachte. Wanneer en waar klinken deze vragen? En dan onze tweede gedachte. Wat betekenen deze vragen? En dan gaan we eerst maar verder lezen in vers 2. Ik zei u al, daar staan eigenlijk drie vragen. Allereerst, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat zijn woorden die heeft de Heer Jezus letterlijk uitgesproken toen hij hing aan Golgotha's kruis. Die woorden die erna komen, die twee vragen die erop volgen, ja, Matthew Henry zegt in zijn verklaring, die heeft de Heer Jezus ook gebeden op Golgotha. Die heeft hij niet uitgeroepen met luide stem, want na de eerste woorden van vers 2 klonken net direct spotwoorden. Maar die heeft de Heer Jezus zachtjes of misschien in stilte in zijn hart uitgesproken. Heel Psalm 22 is het gebed van de lijdende zaligmaker. Ook die volgende vraag die er staat. Waarom zijt gij ver van mijn verlossing? Waarom zijt gij ver van de woorden van mijn brullen? En als we dan in onze tweede gedachte proberen na te gaan wat voor diepte er ligt in deze woorden, dan moeten we eerst nog even bedenken vanuit het Nieuwe Testament wanneer het precies was dat de Heer Jezus deze woorden heeft gesproken. Dat is eigenlijk al tegen het einde van het kruislijden van de Heer Jezus geweest. De Heer Jezus heeft ongeveer 6 uren gehangen aan het kruis op Golgotha. De eerste 3 uren in de brandende zon. Van 9 uur in de ochtend tot 12 uur in de middag. En in die 3 uren dat hij daar hing in de hitte van de brandende zon, heeft de Heer Jezus 3 keer gesproken. De eerste keer voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl de spijkers door zijn handen en door zijn voeten werden geslagen, was zijn gebed voor zijn vijanden. Dat was de eerste keer. De tweede keer heeft hij gesproken voor zijn moeder, Maria. Vrouw, zie uw zoon. En toen zijn zijn ogen gegaan naar Johannes, de discipel, die daar ook op Golgotha was. En toen heeft hij het als het ware aangewezen. Johannes, de discipel, moest gaan zorgen voor zijn moeder. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Dat is een woord van tere zorg geweest van de Heer Jezus. Tweede kruiswoord. En dan het derde woord. Dat was bestemd voor de moordenaar. De moordenaar die hem eerst bespot had, maar die tot inkeer is gekomen. Om 11:55 op de klok van zijn leven, om het zo te zeggen. Zo heel kort voor zijn sterven is hij tot inkeer en tot berouw gekomen en heeft hij gebeden om vergevende genade. Heere, gedenk mijner, wanneer ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En toen heeft de Heer Jezus het gezegd, derde kruiswoord, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Drie keer gesproken voor anderen, zouden we kunnen zeggen. Voor zijn vijanden, voor zijn moeder en voor die moordenaar. En toen is het donker geworden. Van 12:00 tot 3:00 in de middag is er duisternis gekomen over Golgotha. Zon werd verduisterd, gaf zijn licht niet meer. En in die duisternis laat God zien hoe vertoornd hij is over de zonde die zijn zoon draagt. Die zijn zoon op zich heeft genomen. Want laten wij het nooit vergeten, gemeente. Als de Heer Jezus lijdt en sterft, dan lijdt en sterft hij als de lijdende borg. Als het lam van God dat de zonde der wereld op zich neemt. Als degene die daar hangt in plaats van al de zijnen. En als God de Vader, als de rechter van hemel en aarde, zijn zoon daar ziet hangen, dan ziet hij niet alleen zijn geliefde zoon, die de weg gaat die hij wilde dat hij ging. Maar dan ziet hij daar ook een middelaar beladen met zonde en met schuld. En zonde en schuld roept altijd Gods rechtvaardige toorn op. En die toorn van God is zo groot en zo streng dat ze zich hier richt op zijn eigen lieve zoon, omdat hij de zonde draagt. God kan in zijn toorn over de zonde zijn aangezicht niet langer naar zijn eigen zoon toewenden. Maar hij verbergt zijn aangezicht. Hij neemt de troost weg. Hij neemt al het licht weg. En dan wordt het donker. En dan opent zich gemeente en woorden schieten hier tekort. Ik kan hier ook alleen maar van stamelen. Maar dan opent zich op Golgotha de hel voor Christus. Dat is wat er gebeurd is. Dan komt de volle toorn van God over de zonde op de Heer Jezus Christus aan. Terwijl hij daar hangt in zijn lichamelijke lijden, terwijl hij daar hangt met de echo van de spotwoorden nog in zijn oren van de mensen. Maar het ergste en het zwaarste is dat zijn vader zijn aangezicht van hem verbergt. En dan klinken zo die woorden van vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als er iemand, gemeente, gericht was op God, als er iemand was die gericht was op zijn vader, dan was het de Heer Jezus Christus op aarde. Als jongen van 12 wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. Heel het leven van de Heer Jezus is gericht geweest op zijn vader. Iedere klop van zijn hart was voor zijn vader. En nu wenst zijn vader in toorn over de zonde zijn aangezicht van hem af. Het wordt donker op Golgotha. Het wordt donker vanwege de toorn van God. Mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Waarom trekt ge uw licht, uw troost in? Waarom ervaar ik niets meer van u? Dat is de vraag die Christus hier in zijn diepe lijden eigenlijk stelt. En dan geldt voor die vragen die daarop volgen, die tweede en die derde vraag, dat ze het eigenlijk nog meer uitleggen. Want dan staat er in vers 2b, verre zijnde van mijn verlossing, dat was de ervaring van Christus op Golgotha. Dat God zijn Vader zo oneindig ver was, zo ver weg was. Dat God de Vader zijn rug van hem afgewend had, maar dat hij ook niet met een afgewende rug als het ware nog dichtbij stond. Nee, dat hij ver van hem was, ver van zijn verlossing. Dat er op dat moment niets was wat erop wees dat zijn Vader hem verlossen zou. En dieper nog, het laatste stukje van vers 2, verre van de woorden mijns brullens. Daarmee wordt eigenlijk gezegd, Christus heeft in zijn lijden het uitgebruld. En daar staat een woord dat wordt gebruikt voor het brullen van een gewonde leeuw. Christus heeft het in zijn lichamelijke lijden, in zijn mentale lijden, in zijn geestelijke lijden bovenal, uitgebruld in zijn nood. Maar God leek zo ver weg, was zo ver weg, ook bij dat brullen vandaan. Het was alsof God zijn zoon niet hoorde. Dat is de ervaring geweest van Christus. Alsof zijn Vader hem verlaten had, alsof zijn Vader hem niet zou verlossen, alsof zijn Vader hem niet meer hoorde. Ook al brulde hij in zijn lijden. En toch, als Christus het zo uitklaagt in die drie vragen, klampt hij zich tegelijkertijd aan zijn Vader vast. Zijn Vader die ver is, zijn Vader die hem verlaten heeft, tegelijkertijd staat daar, mijn God, mijn God. In het Hebreeuws staat er een bijzonder woord dat lang niet op alle plaatsen in het Oude Testament gebruikt wordt voor God. En wat vooral aanduidt, God in zijn kracht. Mijn krachtige God. Mijn sterke God. Maar daar direct naast, naast die betuiging van Gods kracht, ook de klacht. Waarom hebt ge mij verlaten? Waarom bent u ver, zo oneindig ver van mijn verlossing? Waarom zo oneindig ver van de stem en het roepen van mijn brullen? Waarom, en dan lezen we vers 3 maar direct bij, waarom roep ik desdaags mijn God, maar gij antwoordt niet? Waarom roep ik 's nachts en ik heb geen stilte, dat wil zeggen, ik vind geen rust. Een ontzaglijke diepte die zich hier aftekent, gemeente. En nog een keer woorden schieten tekort om deze diepte aan te duiden. Maar behalve dat we zo en kort hebben geluisterd naar de diepte van deze woorden, de diepe betekenis, willen we vooral vragen, is er een antwoord op deze diepe vragen? Maar voordat we daar nog over nadenken, gaan we eerst zingen van Psalm 22 en daarvan het tweede vers. Het vervolg van onze tekst, ik erken nochtans, Gij zijt heilig, Heere, en wat er verder volgt. Waarom hebt gij mij verlaten? Waarom ver van mijn verlossing? Waarom ver van de woorden van mijn brullen? Is er een antwoord op die drie aangrijpende vragen, waarvan de eerste dus luid door de Heer Jezus geroepen is vanaf Golgotha's kruis, waarvan de andere twee vragen in zijn hart en misschien ook wel op zijn lippen zijn geweest toen hij daar hing? Is er een antwoord? Zo schijnbaar niet. Er staat in vers 3, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En toch is er een antwoord. Toch is er vanuit het geheel van Gods woord een antwoord op deze vraag. Het is het antwoord van God en van Gods wonderlijke plan, Gods wonderlijke raad om zondaren zalig te maken. Als Christus vraagt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan is daar wel een antwoord op. Dan is daar toch dit antwoord op. Dat is omdat Christus aan Golgotha's kruis hangt. Als het lam. Als het lam Gods. Beladen met de schuld van al de zijnen. En wie zijn die zijnen? Dat zijn mensen die God verlaten hebben. Dat zijn mensen die God verlaten hebben. Daar is het mee begonnen, gemeente. Laten we dat nooit vergeten. U en ik, wij hebben God verlaten, hem de rug toegekeerd, om nooit meer naar hem terug te keren. En in de achterliggende week, leg uw leven er maar naast en ik het mijne ook weer door. Hoe vaak hebben we God niet verlaten? In alles wat we gedaan hebben, in alles wat we gesproken hebben. En alles wat we gedacht hebben. En als nu mensen God verlaten hebben, hem de rug toe hebben gekeerd, dan moet God naar recht mensen verlaten. Daar doet de Heere geen onrecht mee. Daar doet de Heere niets oneerlijks mee, om het zo te zeggen. Als mensen God verlaten hebben, moet God naar recht mensen verlaten om nooit meer naar ze terug te keren. Als mensen God verlaten hebben, dan moet God naar recht ver zijn van hun verlossing. Op een grote, op een eindeloze afstand. Als mensen God verlaten hebben, en vul u uw eigen naam en ik de mijne maar een ogenblik in, dan moet God naar recht verre zijn van de woorden van ons brullen. Van ons roepen tot God. Dan moet hij naar recht zijn op een eindeloze afstand van al onze gebeden. Hebben we daar iets van geleerd? Dat het loon op de zonde, de bezoldiging van de zonde is. Dat God naar recht al onze gebeden moet negeren. Dat hij oneindig ver moet blijven van onze verlossing. Dat hij ons tot in eeuwigheid moet verlaten. Want dat is een van de dingen, gemeente, die we als in een spiegel zien. In het lijden van Christus. En tegen die diepe achtergrond is het zo'n wonder dat God zijn Zoon heeft gegeven. En dat God zijn Zoon de weg naar Golgotha heeft gewezen. En dat Christus zich gewillig heeft laten nagelen naar Golgotha's kruis. En dat hij zo diep heeft willen lijden. Dat het lijden van Psalm 22, het tweede vers, zijn lijden werd. Dat hij zich in plaats van schuldige zondaren door God heeft willen laten verlaten. Ook al sneed hem dat door zijn hart en door zijn ziel. Ook al heeft hij het moeten uitklagen, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Maar toch, hij heeft het gewild. Hij heeft die weg willen gaan. Hij heeft een weg willen gaan waarin zijn Vader oneindig ver van zijn verlossing was. Hij heeft die weg willen gaan waarin zijn Vader oneindig ver van de woorden van zijn prullen was. Hij heeft de diepte en de duisternis van het helse lijden en van de toorn van God willen dragen als het lam. Ziet u hem zo gaan? Ziet u hem zo hangen aan Golgotha's kruis? Daar zegt de bruid ook van, zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn liefste, dat hij zich zo diep heeft willen vernederen. Zo diep heeft willen lijden, zich tot in die diepte heeft willen geven. Om te verdienen. Wat? Wat, gemeente? Dan gaan we nog maar een keer terug vanuit die diepe vragen van de tekst. En dan begin ik maar achteraan. Om te verdienen dat arme zondaren kunnen ontvangen precies het omgekeerde als wat Christus hier heeft doorstaan. We beginnen maar achteraan, vers 2. Waarom zo ver van de woorden van mijn brullen? Weet u waarom? Om te verdienen dat God nabij is, degene die hem aanroepen. Christus heeft het in de diepte van zijn lijden moeten ervaren, dat zijn Vader zo oneindig ver was toen hij riep, dat hij niet hoorde. Om te verdienen dat zondaren God kunnen aanroepen. En dat zondaren mogen ervaren dat de Heere nabij is degene die hem aanroepen in der waarheid, zoals Psalm 145 zegt. Dat is een eerste vrucht die we eigenlijk zien van dit diepe lijden van Christus. Christus heeft het verdiend dat u en ik, gemeente, en dan trek ik de lijn maar even door, dat u en ik nog mogen bidden. Dat u en ik nog mogen roepen. Christus heeft het verdiend dat er staat in Jesaja 55, die woorden die zo vaak aangehaald worden bij een begrafenis. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. Terwijl hij nabij is. Hij is nog nabij, de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hoe kan dat? Hoe kan een rechtvaardig God zich ontfermen over roepers die alles verzondigd hebben? Hoe kan God dicht bij roepers zijn? Ook als ze, en daar moeten we misschien straks nog even verder op ingaan, maar ook als ze het helemaal niet zo ervaren. Hoe kan dat? Omdat Christus zo diep geleden heeft. Omdat God ver was van de woorden van zijn brullen. En daarom, gemeente, komen die woorden van morgen vanuit dit lijdensevangelie tot u en tot mij. Roep hem aan terwijl hij nog nabij is. Ja, zegt iemand, maar dat ondervind ik niet. Dat ondervind ik juist niet. Als ik roep tot God, en dat is wel een wonder, en dat is wel onverdiend, maar dan ervaar ik zo dat het lijkt alsof mijn gebeden niet hoger komen dan het plafond. Dat het lijkt alsof mijn gebeden God helemaal niet bereiken. Dat het lijkt alsof God zo oneindig ver is. Kijk, en dat kan een verzuchting zijn in het geestelijke leven. Dat u moet zeggen, te midden van alle geestelijke vragen en worstelingen, God lijkt zo oneindig ver. Het kan ook in de praktijk van het leven, in de gewone dingen, een jongere of een oudere die de Heer heeft gebeden om hulp, om uitkomst, misschien wel vele keren, en iedere keer was er weer die teleurstelling. En op een bepaald moment heb je misschien wel gezegd, en het helpt toch niet, bidden. Als er één is, gemeente, die er met eerbied gesproken ervaring van heeft, dat zijn gebeden niet gehoord werden, die nood heeft gekend van een God die zo oneindig ver leek, dan is het Christus geweest. Dat bedoel ik niet op een oppervlakkige manier en op een verkeerde manier, maar er is er één die alle worstelingen en alle strijd in het gebed begrijpt. Hij heeft het gezegd, ik roep desdaags en gij antwoordt niet. En ik roep 's nachts en ik vind geen stilte, geen rust. Maar Christus reikt in het gebed als het ware en in deze psalm ook een pleitgrond aan voor uw gebeden. En dan lees ik nog even met u verder naar vers 4 tot en met vers 6. We lezen die woorden maar even rustig door en ik geef een korte verklaring op hoofdlijnen. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Wat staat er hier in deze verse? In deze verse staat een drievoudige pleitgrond. Drievoudige grond waarop Christus heeft gepleit aan Golgotha's kruis. Allereerst op de heiligheid van God. Heere, u bent toch heilig. En heilig, dat wil zeggen, u bent de gans andere. U bent de verhevene. U bent degene die al ons denken en bidden ver te boven gaat. Gij zijt toch de heilige. Daar pleit Christus op in zijn gebed. En dan het tweede. Gij zijt wonende, zegt het slot van vers 4, onder de lofzangen Israëls. Of, zo mag het ook vertaald worden, op de lofzangen Israëls. De lofzangen van Israël zijn als het ware een eretroon waarop de Heere woont. Het is alsof de woorden van deze psalm zeggen, Heere, u hebt toch in het verleden geholpen. U hebt uitgered. U hebt mensen soms na lang wachten, na lang verwachten, psalm 40, een nieuw lied, een nieuwe lofzang in de mond gegeven. En toen zijn ze gaan zingen tot uw eer. Daar woont u toch op, Heere. U troont toch op de lofzangen die gezongen worden tot uw eer, omdat u eerst verlost hebt. Wil u ook mij verlossen? En dan de derde en de laatste pleitgrond. Dat wordt met heel veel woorden gezegd. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd. Gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben ze geroepen. Ze zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Heere, u bent toch in het verleden. U bent toch onder onze vaders geweest. Als een verlossend God. Als een reddend God. Ze hebben toch op u betrouwd. En ze hebben niet tevergeefs op u betrouwd. Kijk, dat is gebedsonderwijs. Wat de Heere wil geven. Ook aan gebedsworstelaars onder ons. Want er kunnen misschien heel veel teleurstellingen zijn, ook in je jonge leven of in uw oud geworden leven. Veel gebeden. En zo vaak de ervaring gehad dat die gebeden zo ver leken weg te blijven bij de Heere vandaan. En nu wijst deze psalm op het pleiten op Gods eer en op Gods heiligheid. En op Gods trouw vroeger bewezen. Ik zeg het met liefde. Maar ik kan niet van alle wensen die u en ik hebben garanderen dat die wensen vervuld worden. Het kan best dat we daarin teleurstellingen moeten opdoen wanneer we bidden. Maar er is een gebed dat de Heere verhoort. En dat is het gebed om zijn genade. Dat is het gebed waarbij een arme zondaar gaat pleiten op de eer van God. En het gaat zeggen, Heere, uw naam zal er toch in verheerlijkt worden. Als u mij verlost. En als er in mijn leven een nieuw lied, Psalm 40, geboren mag worden. O Heere, schept u dan toch eer uit mijn leven. Werk toch verlossend en genadig in mijn leven. En dan kan het zo zijn wat Psalm 40 zegt. Ik heb de Heere lang verwacht. Ook een lange tijd verwacht. Maar dan zal het toch waar worden. En hij heeft zich tot mij geneigd. En hij heeft me uit een ruisende kuil opgehaald. En mijn voeten uit modderig slijk gezet op een rotsteen. Verdiend door een lijdende en een stervende Christus. Hij is nabij degene die hem aanroepen in de waarheid. En als je dan met al die teleurstellingen van onverhoorde gebeden ook wel blijft zitten. Ach, dat is wel moeilijk. Als je in je leven de ene na de andere tijdelijke teleurstelling opdoet, dat is wel moeilijk. Als er verdriet is, als er pijn is, als er moeite is. Maar als je nou de zaligheid mag overhouden. Als je nou Gods genade erin mag overhouden. Als je er Gods genade in mag vinden. Als je nou zaligheid mag ontvangen vanuit die doorboorde handen van Christus. Dan heb je voor de eeuwigheid toch alles. Dan is het hier op aarde wel een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Maar dan is straks, zegt de apostel, een uitnemend gewicht van heerlijkheid. Zoek dat dan toch. Zoek dat dan toch te midden van alle teleurstelling en van alle verdriet en van alle moeite. Om zo bij de Heere aan te houden. Hij is nabij. Ja, degene die hem aanroept. En nog een stukje verder en een stukje terug in vers 2. Hij is ook nabij met zijn verlossing. Het heil, zegt de Heer in Jesaja 56. Mijn heil is nabij gekomen om te verlossen. En als Christus verlossen gaat, dan zal hij tot in eeuwigheid niet meer verlaten. Dat wordt zo ontroerend duidelijk en daar wil ik dan voor deze morgen maar mee afsluiten. Maar dat wordt zo ontroerend duidelijk in die woordenwisseling met Ebit gesproken die maar enkele uren geleden aan Golgotha's kruis had plaatsgevonden. Want daar was een man, een moordenaar, zijn leven helemaal verzondigd. Geen enkele mogelijkheid meer om iets goeds voor de Heere te doen. Zijn handen zaten vastgenageld, zijn voeten zaten vastgenageld. Hij had nog een paar uur. Een paar uur van ellendig lijden aan het kruis. En dan zou hij sterven. Hij had de Heere helemaal niets meer aan te bieden. En dan het wonder dat die man gaat roepen. Ik roep desdaags. En gij antwoordt. Gij antwoordt. Voor Christus geen antwoord aan het kruis van Golgotha. Maar voor een moordenaar wel antwoord. Heere, gedenk mijner. Als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En wat is dan het antwoord? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het is alsof de Heer Jezus toen heeft gezegd. Ik zal u nooit, nooit meer verlaten. U hangt hier nog een enkel uur naast me op Golgotha. En dan zult u sterven. Maar dan zult u met mij in het paradijs zijn. Om zijnentwil nooit van God verlaten, omdat hij het heeft gezegd. Ik ben met u. Dat is verdiend, gemeente, door een leidende borg en zaligmaker. En op grond van zijn werk mag de prediking van morgen nog uitgaan. Zijn de mensen die alles verzondigd hebben, alles verknoeid hebben. Roep hem aan in de nood. Hij zal op zijn tijd en misschien wel door de beproevingen heen, maar hij zal horen. Want hij heeft het verdiend dat God nabij is, degene die hem aanroepen en wie hem vindt. In de nood. Die vindt zijn gunst oneindig groot. Gunst die hem nooit meer zal verlaten. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. En daartegenover, gemeente, dat is erg. Dat is erg. Als je deze lijdende zaligmaker en de verdiensten van deze lijdende zaligmaker veracht. Als je ook in de lijdenstijd van 2021 geen boodschap hebt aan een lijdende en stervende borg. Als je geen boodschap hebt aan dat wonderlijke aanbod. Hij is nabij, degene die hem aanroepen. Die hem aanroepen in der waarheid. Als je het veracht, als je er niet mee op je knieën komt. Want dan doe je dat. Dan veracht je het. Dan gooi je de verdiensten van Christus vanaf het evangelie aan u voorgehouden als het ware aan de kant. Dan veracht je een lijdende en stervende Christus. En als je zo voortgaat, dan blijft er ook geen andere weg over dan, ja, dan voor eeuwig van God verlaten worden. Voor altijd in het donker en in het duister zijn. Tot in de diepste diepte proeven en ervaren wat Christus daar op Golgotha in die drie uren heeft meegemaakt. Geen spoortje licht meer, geen spoortje troost meer, niets meer van God bemerken. Alleen maar verlorenheid. Daarom, heden, zo ge zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Roep hem aan, terwijl hij als de leidende, als de verdienende zaligmaker, zo nabij is. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u genadig willen zegenen uw woord. Vergeef het zondige, het gebrekkige in ons spreken en in ons luisteren. Breng ons vanmiddag weer onder uw woord bijeen. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers is wat we nog willen overdenken. Onder het orgelspel. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zal. 73 vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.